De vorige keer, broeders en zusters, waren wij in eerste instantie in Marcus 16, vers 17, waar gesproken wordt over tekenen die de gelovigen zouden volgen, terwijl die gelovigen zouden uitgaan in de gehele wereld, predikende het evangelie aan alle creaturen. Want dat was de uitdrukking uit vers 15 en 17. Want daar stond: in mijn naam zullen zij duivelen uitwerpen. Hetgeen inderdaad bij gelegenheid gebeurde, zoals we ook gezien hebben. En ook staat daar: en met nieuwe tongen zullen zij spreken. Ik denk dat we daar uitgebreid genoeg bij stil hebben gestaan. We hebben gezien dat het spreken in tongen in de Bijbel maar in drie instanties vermeld wordt. Dat wil zeggen dat er maar drie gebeurtenissen vermeld worden waarin het plaatsvond. Begrijp je me goed? Het kwam veel vaker voor. Het blijkt in ieder geval uit de eerste Korinthebrief, lijkt me duidelijk. Maar er worden maar drie gebeurtenissen specifiek vermeld. Het lijkt me ook duidelijk dat het bijzondere gebeurtenissen waren. Niet zozeer omdat er in tongen gesproken werd, maar om andere redenen. En dat niettemin bij die gelegenheid in tongen gesproken wordt, is in de praktijk de bevestiging van dat die gebeurtenissen inderdaad Gods goedkeuring wegdragen en een overeenstemming zijn met zijn wil. In de eerste plaats was dat de prediking op de Pinksterdag, uiteraard door Joden in Jeruzalem. In tweede instantie was dat ten huize van Cornelius, waar het evangelie gepredikt werd, weer door Joden, dat wil zeggen door dezelfde Petrus bovendien. Maar nu aan rechtstreeks aan heidenen, met grote nadruk, zeer omstandig en uitgebreid beschreven. En bij die gelegenheid kwam dus inderdaad de heiden Cornelius en zijn huis, zoals het daar heet, tot geloof. En ook zij, ook daar sprak men in tongen. Hetgeen dan van Gods wegen de bevestiging is inderdaad van dat inderdaad het evangelie gepredikt zou worden aan heidenen. Dat wachtte niet op de bekering van het Joodse volk eerst. Want dan hadden ze wel erg lang moeten wachten, denk ik, achteraf. Maar dat is achteraf praten. Maar het kreeg dus inderdaad Gods goedkeuring mee. Het is de apostel Petrus zelf die ervan zegt dat juist dit verschijnsel van spreken in tong over hem doorslaggevend was. Hij zegt, ja, als het nou zo gaat, dan heeft dat kennelijk Gods goedkeuring. En wij kunnen dus het water niet weren dat zij gedoopt zouden worden, enzovoorts. Want dat staat er zo bij. Zodat u ziet dat de apostel Petrus dit teken op dezelfde wijze uitlegde als dat ik het nu ook doe. Namelijk, het wordt rechtstreeks beschouwd als een sanctionering, een goedkeuring van Gods wegen. En de laatste keer dat in tongen gesproken wordt is eveneens onder de heidenen, maar daar is het apostel Paulus die het evangelie brengt in Efeze. En ook bij die gelegenheid wordt in tongen gesproken, maar eigenlijk zijn we daar terecht bij de omstandigheid dat de heiden Paulus het evangelie predikt aan de heidenen. En daarmee is het verhaal ook werkelijk compleet. Het begon bij Joden aan Joden en het eindigt met een heiden aan heidenen. En daarmee is het verhaal rond. En vaker vinden we het niet beschreven. Dat hoeft ook trouwens niet, want de aardigheid is natuurlijk toch dat de teken van het spreken in tongen als teken eigenlijk nog steeds plaatsvindt, als ik het zo een keer mag zeggen. Want de gedachte blijft natuurlijk dat het spreken in tongen de illustratie is van het feit dat in onze tegenwoordige bedeling heidenen, aan heidenen moet ik zeggen, het evangelie was toebetrouwd. Dat is een variant op dat de zaligheid de heidenen gezonden was, maar dat is wat het betekent. Aan heidenen is het woord Gods toebetrouwd en zij prediken dat woord Gods. En in de praktijk is dat uiteraard de gemeente. En in de praktijk is die gemeente ook inderdaad dat priesterlijke volk dat gesteld is in de priesterlijke verantwoordelijkheid die eerder rustte op de schouders van het Joodse volk. Lijkt me ook duidelijk. Het is volstrekt vervulling van oud-testamentische profetie. Waarom ik het nou weer aanhaal, is om te laten zien dat deze tekenen rechtstreeks van doen hebben met de aard van onze bedeling. Begrijp je me goed? We hebben het er nu niet over of in onze dagen ook dit soort wonderen zouden moeten gebeuren. Daar kan ik kort over zijn. Dat bepalen wij niet. Dus daar hoeven we ook niet over te praten. of dat in onze dagen zou moeten gebeuren, toch? En voor zover mensen claimen dat er wonderen gebeuren, heb ik er nog nooit één gezien of van één gehoord die inderdaad binnen Bijbels kader past, of ook maar lijkt, om zo te zeggen, op de wonderen of tekenen die in de Bijbel beschreven worden. Dat meen ik voor de volle 100%. Zo zit het nou eenmaal. Het bevestigt de Bijbelse gedachte dat inderdaad niet deze tekenen als zodanig kenmerkend zijn voor onze bedeling, maar dat de betekenis van deze tekenen kenmerkend is voor onze bedeling. Dat wil zeggen, kenmerkend is niet dat mensen spontaan in vreemde talen beginnen te spreken. Kenmerkend is dat het evangelie bijna per definitie gesproken wordt in vreemde talen, in plaats van in het Hebreeuws. Hebben jullie nog? Kenmerkend is ook niet dat duivelen uitgedreven worden. Ik had eerst moeten zeggen, kenmerkend is niet dat zieken genezen worden. Kenmerkend is, net als altijd, dat mensen uiteindelijk overlijden. En over ziekte hoeven we dan helemaal niet meer te spreken natuurlijk. Hoewel ik iemand gekend heb die zegt, ja, dan zijn ze van hun ziekte af. Dan, ja goed, laat maar zitten. Maar dat is dus niet zo. Maar wat wel kenmerkend is, is dat de geestelijke kwalen waaronder de mens van nature leidt, dat die genezen worden. En daar gaat het maar om. En meer specifiek, dat degenen die in geestelijke zin doof zijn, de oren worden geopend. En degenen die geestelijk blind zijn, worden de ogen geopend. Enzovoort. Dat gebeurt wel. En dat is nogal kenmerkend voor onze bedeling, moet ik u zeggen. Want daarbij gaat het inderdaad om de openbaring van de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid enzovoort. Daar is de mens van nature helemaal niet ontvankelijk voor, maar hij wordt van Gods wegen ontvankelijk gemaakt. Eventueel, als hij dat wil. En dat is wat wel degelijk kenmerkend is voor onze dagen. En dat geldt dus ook voor het spreken in tongen. Kenmerkend is dat het evangelie gepredikt wordt door heidenen, want dat is wat het uitdrukt. Verder, kenmerkend is niet dat duivelen uitgeworpen worden. Zou ook eigenlijk een beetje dwaas zijn als het zo zou zijn. Want als in onze dagen duivelen worden uitgeworpen, hoe komt het dan dat ze pas in de toekomst zullen worden verwijderd van de aarde, om zo te zeggen, en in de afgrond geworpen? Dat gebeurt dan pas namelijk, en niet eerder. Het kenmerkend voor de 1000 jaren is dat daar de duivel en zijn personeel verwijderd is, in de 1000 jaren in elk geval. En dat er dus dan nooit, dat er dan nergens mensen zijn die bezeten zijn, laat ik het zo zeggen dan. Dat is kenmerkend voor de 1000 jaren. Toch? Satan en zijn engelen gebonden zullen zijn. Daar gaat het maar om. Dus het is niet kenmerkend dat duivelen worden uitgeworpen. Soms denk ik helaas niet. Maar wel is kenmerkend dat de werking van demonen, van de duivelen, inderdaad gebroken wordt. Dat wil zeggen dat via het evangelium, via het woord Gods, de overwinning is inderdaad op de overheden en machten en geestelijke boosheden in de lucht. Nou ja, voor degene die gelooft, ik moet een beetje voorzichtig, nou ik hoef niet voorzichtig te zijn, ik kan gewoon wel zeggen dat ik er toch niet over ga discussiëren. Het zijn van die discussies die gewoon toch nergens toe leiden ook. Het gaat om het beginsel dat waar wij inderdaad ons onderwerpen aan het woord Gods, wordt daarmee ook in de praktijk de macht van de duivel en zijn personeel gebroken. Het woord Gods en daarmee de geest Gods is nu eenmaal sterker dan deze satanische macht. En daar gaat het om. Waarmee ik niet gezegd heb dat de duivel niet zou werken in dan wel door kinderen Gods. Want helaas is dat wel het geval. En dat is niet in tegenspraak met wat ik eerder zei. Het punt is nou eenmaal dat heel wat kinderen Gods in de praktijk zich niet onderwerpen aan het woord Gods. En dus gebruikt worden door dan wel openstaan voor de werking van demonen, duivelen, dat is waar het over gaat. En dat gebeurt helaas onder gelovigen ook. Maar goed, hoeven we niet verder op in te gaan. Het punt is gewoon dat Christus gesteld is, zoals het uitgebreid vermeld wordt in nogal wat schriftgedeelten, in bijna alle boeken van het Nieuwe Testament overigens, dat Christus gesteld is ver boven de overheden, machten en geestelijke boosheden in de lucht, ver boven de engelen enzovoorts. En waar wij een positie hebben ontvangen in Christus, zijn wij dus in Christus meer dan overwinnaars. Dan wel hebben wij de overwinning. En nu ik het zo zeg, zeg ik het, voeg ik er maar aan toe. En die overwinning hebben wij in de praktijk voor zover wij die geestelijke wapenrusting dragen. Maar aan de andere kant, er zijn kinderen gods te veel, die wapenrusting niet dragen en geen flauw idee hebben waar het dan eigenlijk over gaat of wat het is. En dus is daar die overwinning ook niet. Maar het uitdrijven van demonen in der tijd, bij gelegenheid en nogal demonstratief, is daarmee een teken van het feit dat de macht van Satan fundamenteel gebroken is en dat Christus een positie boven hen heeft ontvangen. Diezelfde gedachte komen wij ook tegen in het volgende vers. Want daar staat, slangen zullen zij opnemen, en al is het dat ze iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden. Dit is een tamelijk moeilijke uitdrukking. De volgende is namelijk veel makkelijker. Waar staat op kranken zullen zij de handen leggen en ze zullen gezond worden. Want daar lezen we meerdere malen over. En het is tamelijk algemeen dat dat gebeurt. In vele plaatsen, door de apostelen in het algemeen, gebeurde dat bij gelegenheid, wat het maar was. Maar vers 18, slangen zullen zij opnemen, en al is het dat ze iets dodelijks zullen drinken, het zal hen niet schaden. Dat komen we in het algemeen helemaal niet tegen. En voor een klein deel één keer. En dan nog maar half, want het waren niet slangen, het was maar één slang. En die opgenomen werd. En wat het. Nee, niet naar de hemel. En niet te verwarren met die andere opname. Maar het was met één keer één man die één slang oppakte. En wat betreft dat ze iets dodelijks zullen drinken, dat ben ik in heel de Bijbel nog niet tegengekomen. Dat het ook daadwerkelijk gebeurde. Het betekent wellicht dat die dingen inderdaad gebeurd zijn, zonder dat wij er een verslag van hebben. Daar heb ik op zich helemaal geen moeite mee. Aan de andere kant is het natuurlijk toch aardig om te zien hoe het eerste deel althans van het vers in de tijd vervuld werd via de apostel Paulus, helemaal aan het eind van Handelingen. Ik geloof dat het laatste teken is wat we in de Bijbel beschreven vinden, ik me goed herinner. Nou, ongeveer het laatste dan. Dat moet wel, want het is Handelingen 28. Waar Paulus onderweg was naar Rome, omdat hij zich op de keizer beroepen had, want anders was hij vrijgelaten geweest geworden. Waarmee ik dus toch maar weer zeg dat Paulus een rol speelt als heiden. Dat wil zeggen, als hij slechts een Jood was en geen heiden, dan zou hij hier niet geweest zijn. Zou hij niet de gevangene geweest zijn, zou hij geen schipbreuk geleden hebben, was hij ook niet op Malta terechtgekomen, zoals hier in hoofdstuk 27 en 28 beschreven. Het is dus duidelijk, de Romein, Paulus, de gevangene van de keizer, onderweg naar Rome. Hij leed onderweg schipbreuk en zij kwamen terecht op een stuk wat ze ook niet zelf uitgezocht hebben, op een stuk land. Zij kwamen terecht op een eiland der zee. Als ik het zo zeg, dan moet dat voor velen zo zonder meer al duidelijk zijn. Hè? Zij kwamen, zonder dat ze dat zelf uitgezocht hadden, terecht op één eiland der zee. Schipbreuk leiden, een schip zonder roer en zeil en hoe het maar heet. Maar heten mag. Hè? Dat verhaal kent u, maar uit ander verband. Maar dat vinden we hier. Ze kwamen namelijk behouden aan land uiteindelijk. En dan in hoofdstuk 28 vers 1. Als ze ontkomen, dat wil zeggen overleefd hadden, ontsnapt waren. Als ze ontkomen waren, leuk, want de term ontkomen of ontkomenen wordt in het Oude Testament gebruikt als een van de uitdrukkingen voor het overblijfsel. De overgeblevenen, namelijk de ontkomenen. Te Jeruzalem zou ontkoming wezen en zo, uit Joël 2. Het gaat over een overblijfsel. En we vinden het overblijfsel dus op Malta, op een eiland der zee. Als ze ontkomen waren, toen verstonden zij, nou ja, toen begrepen zij, dat het eiland Melite heette. Uitvinders van de koffiefilters, denk ik al. Maar... ja, ik moet altijd voorzichtig lezen. Ik lees zomaar Melita. Maar Melite is het. Malta noemen wij het. En de barbaren, dat is ook een aardige, de barbaren bewezen ons geen gemene, maar ongemene vriendelijkheid. Dat wil zeggen, geen gewone vriendelijkheid, maar ongewone vriendelijkheid. Een vriendelijkheid die men niet gewend was. Zij gedroegen zich in het bijzonder dus als vrienden. Ze worden bovendien barbaren genoemd. Men haast zich altijd te verklaren met dat de term barbaren dan gewoon staat voor de inwoners van het land, inboorlingen. Wij noemen dat niet meer zo, omdat het woord om een of andere reden versleten is. En daarom heet zoiets de allochtonen. Degene die daar thuis horen, zijn inboorlingen, toch? Nou goed. Toch betekent de term dat niet. Barbaren veronderstelt dat het niet gaat om Joden en ook niet gaat om Grieken. Dat wil zeggen, niet om aanhangers van de Joodse cultuur en ook niet om aanhangers van de Griekse cultuur. En al wat niet Joods of niet Grieks was, was barbaars. Zoals de Kelten, precies. Dat waren barbaren. En daar worden termen voor gebruikt. De barbaren. En meestal, als over barbaren gesproken werd in de oudheid, ging het dan om de Kelten. En de rest van de familie. Wie die lui op Malta nou waren, weet ik niet. Maar ze worden barbaren genoemd en ze wonen op een eiland de zee. Wie ze nou letterlijk waren. De kans is groot dat het Kelten waren, overigens. Maar wie ze werkelijk waren, weet ik niet. Maar typologisch kunnen we dat wel aardig thuisbrengen, natuurlijk. Het is de bekende verwijzing naar de 10 stammen van Israël op de eilanden der zee enzovoorts. En de uitdrukking, zij bewezen ons geen gemene, dat wil zeggen geen gewone vriendelijkheid, betekent ze bewezen ons ongewone vriendelijkheid. Dat wil zeggen, zij gedroegen zich als vrienden en meer dan gebruikelijk was. En dat is precies wat men ook zou moeten zeggen en zou kunnen zeggen van de 10 stammen van Israël, van Efraïm. Daar, meer dan waar ook ter wereld, werd inderdaad het evangelie ontvangen. En gedroeg men zich vriendelijk ten opzichte van degenen die het evangelie brachten. Niet dat er geen uitzonderingen waren, maar het gaat nu maar gewoon om de algemene situatie. Daar gaat het ook echt over, ik lees maar verder. Ze bewezen ons geen gewone vriendelijkheid, maar ongewone. Soms denk ik, het had Engels kunnen zijn wat hier staat, want het is een soort understatement dit, hè. Ze bewezen ons buitengewone, want dat is dan het woord, buitengewone vriendelijkheid. Maar staat er wat zwakker. Geen gemene vriendelijkheid. Nou goed. Daar staat er, want een groot vuur ontstoken hebben, ze waren allemaal drijfnat. Een groot vuur ontstoken hebben, de namen zij ons alle in. Om de regen die overkwam en om de koude. Dus het bleef nat worden. En het was koud. En er werd een vuur voor hen gestookt. En als Paulus een hoop reizen bijeengeraapt en op het vuur gelegd had, er was wezen sprokkelen dus, kwam er een adder uit door de hitte. Dat wil zeggen, de adder vond het verstandig om niet in die borstakken te blijven zitten. Want het werd wat te heet onder de staat. Ja, onder de voeten. Die zijn ook verbrand daarmee. Nou goed, laat maar zitten. Maar het kwam uit het vuur. Heb je de borsttakken brandend en daar komt de slang uit. De adder. En die adder vatte zijn hand. En als de barbaren het beest zagen aan zijn hand hangen, zeiden zij tot elkaar, deze mens is gewisselijk een doodslager welke de wraak niet laat leven. Daar hij uit de zee ontkomen is. Zo van, het is een oordeel gods. Nou ja, een oordeel, het is wraak. van de gerechtigheid zelf, die dan alsnog een oordeel moet brengen over Paulus. Maar van Paulus staat: maar hij schudde het beest af in het vuur en leed niets kwaads. En dat is de enige gelegenheid waarbij wij wellicht Marcus 16 vers 18 kunnen toepassen. Als er staat: slangen zullen ze opnemen en het zal hun niet schaden. Het was er natuurlijk maar één. En of hij hem opnam, hij had hem opgenomen. Dat wil zeggen binnen die borsttakken enzovoort. Het kan net, maar goed. Maar het gebeurde inderdaad. En dat het een teken is, is ook duidelijk. Want hij schudde het beest af in het vuur en leed niets kwaads. Staat er dan? Dat zal hun niet schaden. Het is bijna dezelfde term als uit Marcus 16. En dan staat er: en zij verwachten dat hij zou opzwellen of terstond dood neervallen. Nou, daar bleven ze dus op wachten. Het werd heel spannend. Maar als zij lang gewacht hadden en zagen dat geen ongemak hem overkwam, werden zij veranderd en zeiden dat hij een god was. Want dan ontstaat het tegenovergestelde, natuurlijk. Soms denk ik, bijgelovig waren ze in haar geval, naar onze begrippen. Maar ze trekken niet zo'n verkeerde conclusie natuurlijk. Hij was weliswaar geen god, maar hij was wel degelijk dienstknecht gods. En dat wordt hiermee ook inderdaad gedemonstreerd. Het is een belangrijke waarheid, want het is meteen een teken voor allen die op dat eiland waren namelijk. Het blijkt dat Paulus over krachten beschikte. Zo was het natuurlijk niet echt, maar in ieder geval dat Paulus over krachten beschikte die eigenlijk niet konden boven menselijke krachten. En dat is ook wat de conclusie was. Dat wordt trouwens bevestigd in het teken wat er meteen op volgt. Want in dit eerste teken wordt gedemonstreerd hoe inderdaad de macht van de duivel gebroken is. En dat Paulus inderdaad in Christus meer dan overwinnaar is op de duivel. En het gaat niet om de gebeurtenis zelf dus weer, maar het gaat om de betekenis ervan. Al heb ik soms het idee dat misschien toch de duivel zelf er de hand in gehad heeft om die andere daar te verstoppen tussen de takken. Want zou je gedacht wezen waar de duivel overal anders verstopte? Giftige slangen. In de boom der kennis, dus goeds en dus kwaads. Daar toch het eerste. En dat verband zou je toch meteen moeten leggen. En daar had het gif van de slang wel degelijk zijn uitwerking. Niet omdat de mens in de tijd gebeten werd, maar je kan rustig zeggen dat de mens vergiftigd werd door het gif wat uit de mond van de slang kwam. Toch? Of zeg ik nou weer wat te vreemds? Zo is het toch eigenlijk? In dat geval was het de tekst die je uitsprak, maar vooruit. Maar dat is waar het om gaat. Hier dus een demonstratie van de overwinning op de duivel via Paulus. En daar gaat het om, tekenen die hier de bediening van Paulus als Romein, als heiden, onderweg naar Rome, bevestigen. En dan meteen eroverheen in vers 7. En hier omtrent dezelfde plaats had de voornaamste van het eiland, zeg maar het opperhoofd, met name Publius, zijn landhoeven. Die ons ontving, dat wil zeggen zijn landerijen gewoon. Die ons ontving en 3 dagen vriendelijk herbergde. En het geschiedde dat de vader van Publius met koortsen en de rode loop bevangen zijnde te bed lag. Tot de welke Paulus inging en als hij gebeden had legde hij de handen op hem en maakte hem gezond. En als het dan geschied was kwamen ook tot hem de anderen die krankheden hadden in het eiland en werden genezen. Die ons ook eerden met veel eer. En als wij vertrekken zouden bestelden zij ons hetgeen van nodig was. Dat wil zeggen, eerst het teken met die adder. Daarna, prompt, de rest van Marcus 16 vers 18. Namelijk, op kranken zullen zij de handen leggen en ze zullen gezond worden. En dat is precies wat de apostel Paulus doet in Handelingen 28 vers 8. Hij ging tot hen in, bad met hen, legde hen de handen op en maakte hen gezond. Je vindt precies dus Marcus 16, vers 18 geïllustreerd in deze geschiedenis. De betekenis ervan lijkt me ook niet zo moeilijk. Want waar het over gaat is dat in feite dat eiland der zee gewoon de uitbeelding is van hetzij de heiden in het algemeen. Maar eigenlijk van 10 stammen Israëls uiteraard in het bijzonder. De hoofdman van het eiland verleent onderdak aan Paulus en de zijnen. Zoals inderdaad de dienstknechten gods en daarmee de zaligheid, het evangelie als zodanig, inderdaad ontvangen werden door de heidenen in het algemeen en de 10 stammen van Israël in het bijzonder. En ik denk dat je achter Publius dus iemand als Caradoc zou moeten zien, of zijn neef. Arviragus, ik ben aan het oefenen in de uitspraak. Arviragus heb ik gehoord inmiddels. Toch de belangrijkste van het eiland. En wanneer gesproken wordt over zijn vader, die helemaal geen naam heeft, ja, dan heeft het te maken inderdaad met de afkomst van, hetzij Caradoc, hetzij Arviragus, de afkomst uit Ephraim. En dus de afkomst uit de 10 stammen van Israël. Dat kan ik betrekkelijk gemakkelijk aantonen aan de hand van een andere geschiedenis die sterk overeenkomt met wat je niet zo meteen hier ziet. Deze man is namelijk met koortsen bevangen en met de rode loop. Ik vind het een heel aardig zo'n term, de rode loop. Ze hadden vroeger van die leuke termen voor dingen die helemaal niet leuk zijn, weet je wel. De rode loop. In de praktijk betekent dat hij bloed vloeide. Dit is, zeg ik wel eens, de bloedvloeiende man. Dat is de variant op de bloedvloeiende vrouw. Maar het is feitelijk hetzelfde. Want de rode loop wil zeggen gewoon dat het leven eruit loopt. Dat het bloed niet binnen blijft, om zo te zeggen, onsmakelijker. Zullen we het maar niet maken. Dat doet ook weinig ter zake. Maar de geschiedenis van de bloedvloeiende vrouw, die kent u waarschijnlijk. Verbonden aan de geschiedenis van het dochtertje van Jairus. Als ik het vlug zeg, komt het erop neer. Toen het dochtertje van Jairus geboren werd, werd de vrouw bloedvloeiend, heet zoiets. En toen het dochtertje van Jairus, dat is een moeilijke. Toen het dochtertje van Jairus bloedvloeiend zou moeten worden volgens de wijze der vrouwen, heet zoiets in de Bijbel, stierf zij. Die heb je toch, hè? Ze was 12 jaren oud. En ze had bloedvloeiend moeten worden, maar ze stierf. En bij diezelfde gelegenheid werd de bloedvloeiende vrouw genezen. En de variant erop is deze. Het is minder onsmakelijk om te vertellen. Toen de dochtertje van Jairus, de overste van de synagoge, en dus gaat het over Juda, het Joodse volk enzovoort. Toen het dochtertje van Jairus vruchtbaar had moeten worden, stierf zij. Dus de rest kun je rustig vergeten. Aan de andere kant, zolang zij daar was, was die andere vrouw onvruchtbaar. Want dat is de consequentie van dat ze bloedvloeiend was. Ze was onvruchtbaar. En op het moment dat het dochtertje van Jairus sterft, wordt de bloedvloeiende vrouw genezen en dus vruchtbaar. Er waren dus twee vrouwen. Eén zou vruchtbaar moeten worden, maar werd het niet. En de andere was onvruchtbaar, maar werd vruchtbaar. Hebben we die nog? Noem nog zo'n voorbeeld. Laten we eens drie lijnen tegelijk nemen. Vader zegt, heeft twee zonen. Zegt tegen zijn zonen, ga en werk in de wijngaard. De een zegt, ja pa, en doet het niet. En de ander zegt, nee pa, en deed het wel. Toch, gelijkenis uit de Bijbel. Hier zijn er twee vrouwen. De een zou vruchtbaar moeten worden, maar werd het niet. De ander was onvruchtbaar, maar werd het wel. Hebben jullie nog? En de verklaring van dat teken is altijd, ja, het heeft me jaren gekost. Ik zal gedacht zijn hoeveel boeken heb moeten lezen, zuster, voordat ik dat begreep allemaal. Maar daar gaat het nou niet over. Nou, hebben ze mij in militaire dienst allemaal uitgelegd hoe dat werkt. Nou goed, het is het werk van de predikant daar. Wist je dat? Ja, tenminste, dat was in mijn tijd zo. Maar goed, het was geestelijke verzorging en dan kreeg je seksuele voorlichting. Daar zaten we echt allemaal op te wachten, hoor. Jongen, nou goed, maar laat maar zitten. Dus ik heb toch van de predikant nog wat goeds geleerd, Dick, ja. Nou goed, waar het over gaat is heel eenvoudig. Genoeg, het dochtertje van je Iris is een beeld van het Joodse volk. Op het moment dat ze vrucht had moeten voorbrengen of vruchtbaar had moeten worden, stierf het. Want dat is wat met het Joodse volk als zodanig gebeurd is. Bij de eerste komst van Christus had vruchtbaar moeten worden, had nieuwe schepping, nieuw verbond enzovoorts uit voort moeten komen. Kortom, had tot geloof moeten komen enzovoorts. Maar dat gebeurde niet. In werkelijkheid kwam er een oordeel over het volk. Het stierf, bleek ook onvruchtbaar te zijn. Het stierf, was geen leven meer in. Enzovoorts. Maar bij diezelfde gelegenheid wordt een andere vrouw, die al die tijd onvruchtbaar was, tot haar leedwezen, wordt vruchtbaar gemaakt. En het bijzondere is, wij weten niet wie zij was. En de Heer Jezus wist ook niet wie zij was en niemand wist wie zij was. En men zag het ook niet aankomen. Men zag haar ook niet aankomen. Want zij, lees het maar een keer na, zij raakte de Heer Jezus van achteren aan, aan de zon van zijn kleed. En daarna werd er gevraagd, wie heeft mij aangeraakt? Alsof het een spelletje was. Wie heeft mij aangeraakt? Maar ze wisten het niet, totdat de vrouw zichzelf meldde. Maar het gebeurde dus inderdaad in het geheim. Later bleek wie het geweest was. Ik moet u zeggen, ik heb met het teken jaren getopt. Niet in de betekenis van die andere tekenen begreep ik allemaal, maar deze niet. Ik begreep ze geen van allen, maar deze had ik een idee van. Want het dochtertje van Jairus is duidelijk een beeld van het Joodse volk. Maar wie is nou die bloedvloeiende vrouw die genezen wordt? Waar staat die dan voor? En uiteindelijk, de oplossing bleek te zijn, zij is een beeld van de 10 stammen van Israël. Het andere deel van Israël uiteraard. De andere vrouw, dus volstrekt bijbels gegeven, Israël voorgesteld als 2 vrouwen. Dat gebeurt in het Oude Testament ook in de profetieën enzovoorts. En het kan ook niet missen, want als wij zeggen het is de gemeente, dan is de volgende vraag, wie is zij dan voordat zij genezen is? De gemeente? Is die onvruchtbaar? Kan nooit. Bovendien, wie is die grote schade dan die erbij staat? Als het de gemeente is, als die vrouw de gemeente is, wie was ze dan voordat ze genezen werd? Al die tijd. Kan nooit de gemeente zijn, uiteraard. Want die bestond niet voor het ongeloof van Israël voor de eerste komst van Christus. De gemeente is niet een volk dat genezen is geworden. Dan de gemeente mankeert. Die was er niet namelijk. En die werd geboren. Dus die vrouw kan nooit de gemeente zijn. Als u dan zegt, nou dan waren het de heidenen aan wie dan de zegeningen van Israël gegeven zijn. Dan is de volgende vraag, maar wie is dan die grote schade die uitgebreid genoemd wordt. Te midden waarvan deze vrouw de Heer Jezus aanraakt. En het antwoord daarop moet zijn, ja dat zijn de heidenen. Waaruit de gemeente geroepen werd. Dus is die vrouw uiteindelijk toch een beeld van de gemeente. Maar wie is ze dan voordat ze gezond gemaakt werd. Kom je dus zo nooit uit. En de conclusie moet gewoon zijn, de scharen, dat zijn de heiden als zodanig. Die vrouw, dat zijn de 10 stammen van Israël. Dat is dus Efraïm. In tegenstelling tot het dochtertje van Jairus enzovoorts. En die vrouw wordt vruchtbaar. En heb je nog de gemeente niet in het plaatje. De gemeente speelt daar geen rol in nog. Want het vervolg op het verhaal wordt helemaal niet verteld. Het vervolg op het verhaal is, het lijkt mij vanzelfsprekend, het vervolg op het verhaal is dat als die vrouw vruchtbaar geworden is, ja, sinds Genesis, bedoel, dat komt al zo vaak in de Bijbel voor. Als de vrouw vruchtbaar geworden is, betekent het dat ze daarna haar eerstgeboren zoon heeft voortgebracht. Toch, dat is toch de normale Bijbelse gang van zaken sinds het boek Genesis, toch? En die zoon, dat is uiteraard de gemeente, maar die wordt niet vermeld. En daar gaat het verder ook niet over. Maar het gaat erom dat waar de een vruchtbaar zal worden en niet wordt, wordt die vruchtbaarheid die de een zou moeten hebben, wordt gegeven aan de ander. Alsnog. Daarna is een sterke overeenkomst, want ik maak mij sterk, voor zover ik het verhaal begrepen heb, dat die vrouw haar leven lang kun je niet zeggen. Maar dat die vrouw altijd al bloedvloeiend was. Maar ik bedoel te zeggen dat ze dat dus was vanaf dat zij een jaar of 12 was. 13 of zo. Als u begrijpt wat ik bedoel. Nou ja, dat komt nog genoeg voor. Toch. Zulke dingen. Dat het moet gaan naar de wijze der vrouwen. Maar het blijft gaan elke dag naar de wijze der vrouwen. En dat is uiteraard niet de bedoeling. En zo is het dus nooit sprake van ontvankelijkheid of voor vruchtbaarheid bedoel ik feitelijk. En ik denk dat die vrouw dus inderdaad van begin af aan onvruchtbaar geweest is. Dus ze zal een jaar of 24 geweest zijn, mag ik aannemen. Ze is 12 jaar onvruchtbaar geweest, zolang het dochtertje van je Iris daar was. Dat wil zeggen, toen zij vruchtbaar had moeten worden, werd ze onvruchtbaar. En toen het dochtertje van je Iris onvruchtbaar moest worden, werd ze ook onvruchtbaar. Maar toen werd alsnog de eerste vruchtbaar. Heb je dan? De oudere, uiteraard. De oudste van de twee. Uiteraard. Die met eerst geboorterecht, dus. En daarna gaat het verhaal verder met alsnog de genezing van het dochtertje van je Iris. En dan heb je een schitterende stuk Bijbelse geschiedenis bij elkaar natuurlijk. Toch? Want de genezing van de dood van het dochtertje van Jairus is een beeld van het ongeloof van Israël en het oordeel dat daarover kwam. De genezing van de bloedvloeiende vrouw wil dus zeggen dat dat volk wat niemand kende, wat ergens onder de heidenen zich bevindt, in het geheim, dat wil zeggen zonder dat het iemand opvalt. Alleen wij hebben ook gevraagd wie is het, hè? En daarom hebben we wat gevonden. Maar zonder dat er iemand opvalt wat zij genezen, dat is een beeld van hoe de zaligheid die voor Juda in de eerste plaats bestemd was, niettemin bij Efraïm terechtkwam, in het verborgene, in het geheim. En als je vraagt, daarna vraagt, blijkt niemand het te weten. Alleen de vrouw heeft zichzelf kenbaar gemaakt, want valt inderdaad niet te ontkennen. Dat inderdaad de zaligheid terechtgekomen is, met name in Noordwest-Europa, om het eenvoudig te zeggen, dan maar voor deze keer. Het is gewoon te zien. Het staat historisch vast, maar toen het gebeurde, gebeurde het als het ware in het verborgene en schijnbaar onbewust. Dat wil zeggen toevallig, al was het dat niet. En daar gaat het maar om. En in de toekomst zal alsnog het dochtertje van Jairus, dat wil zeggen het Joodse volk, opstaan. En zal hen alsnog het evangelie gebracht worden. Het zal alsnog vruchtbaar worden. Dat is de gang van zaken. Nou goed, ik nam aan dat dat wel redelijk bekend was, deze geschiedenis. Hoewel het is zelden zo gedetailleerd bekend. Hoor. Ik moet u zeggen, dat het is wel aardig om te vertellen. Hoe ik erbij kwam ooit. Wel door broeder Klaas Roosendal. Die schreef daarover namelijk, over dat teken van het dochtertje van Jairus. De heer werd geroepen bij het dochtertje van Jairus, maar zijn reis werd onderbroken. Die andere vrouw, die bloedvloeiende vrouw, kwam ertussen. En Roosendal schreef dat is dan een beeld van onze tegenwoordige bedeling. Terwijl de geschiedenis van Israël is stopgezet. Ik denk, ja, dat moet wel zo wezen. Ik heb in de eerste plaats gedacht dat als die gebeurtenis een profetische betekenis heeft, en dat leed geen twijfel, dan hebben alle tekenen die de Heer Jezus deed zo'n profetische betekenis. Hetgeen bleek te kloppen, uiteraard. Maar over dit teken, waar het verhaal mee begon, voor mij althans, heb ik altijd vragen gehouden. Ja, de gemeente, is die vrouw de gemeente? Wat was ze dan, waar staat ze dan voor, voordat ze genezen was? Daar heb je een groot probleem. Want de gemeente, voordat de gemeente ontstond, ja, dat waren heidenen, maar dan was het die hele schare die daarbij aanwezig was. Dus het heeft toch wat lang geduurd voor ik begreep waar het over ging. En ik zeg het met nadruk, want ik ben van mening dat de enige verklaring die ervoor bestaat, is dat deze vrouw, toen ze bloedvloeiend was, een beeld was van één der volken. En toen ze vruchtbaar gemaakt werd, wil zeggen dat dat volk inderdaad kwam tot aanvaarding van de Messias, waaruit dan vervolgens de gemeente tot stand kwam. En dat is wat het teken dan uitbeeldt. Nou goed, ik laat het er maar bij. De aardigheid is vervolgens dat wij in de Bijbel een bloedvloeiende man tegenkomen. En ik zou niet weten waarom de betekenis niet hetzelfde is, zonder op de specifieke kwaal in te gaan. Per slot staat die toch niet beschreven. Is de gedachte hetzelfde? Die van dat de man inderdaad zijn leven kwijtraakte. Dat is het grondidee. Het bloed loopt eruit, het leven loopt eruit, enzovoorts. Maar ik denk dat deze bloedvloeiende man precies voor hetzelfde staat als de bloedvloeiende vrouw. Hij wordt dus ook inderdaad genezen. Hij is net zo goed een beeld van de 10 stammen van Israël. Daarbij is hij bovendien de belangrijkste man van het eiland. Nou, dat niet, hij is er de vader van. Dat is een terugverwijzing naar de oorsprong ervan dus. De belangrijkste man was ene Publius. Die beschouw ik dus als synoniem met de koning der Britten in de tijd. En zijn vader, de bloedvloeiende, staat dus gewoon voor Efraïm, dan wel voor de 10 stammen als zodanig. En die zijn genezen, dat wil zeggen, daar is het evangelie naartoe gegaan. En dat was ook op één eiland, daar werd het evangelie ontvangen. En bovendien, daar werd de macht van de duivel gebroken. Zo sterk dat men er nu nog, misschien weer, maar nu nog over spreekt. Men bezoekt Glastonbury. En als je daar één dagje lang je ogen en oren goed de kost geeft, dan komt het verhaal gegarandeerd voorbij dat daar, dat was vroeger een Keltisch centrum van Keltische religie en wijsheid en wat het maar wezen mag en zo. En toen zijn de christenen daar gekomen en die hebben daarmee de hele Keltische cultuur en religie enzovoort in één klap uitgewist. En in onze dagen van post-christendom, heet zoiets geloof ik, hè? Ja, de dagen van na het christendom heeft men dus niks, want christendom zweert men af. En dus grijpt men terug op wat men houdt voor Keltische tradities. Dezelfde plek. Maar het gaat gepaard met het verhaal van, ja, de christenen hebben hier het allemaal weggeveegd. En dus worden de christenen als vijanden beschouwd. Dat is eigenlijk het verhaal. En ik heb, voor zover ik weet, vind je dat nergens ter wereld zo'n verhaal. Je vindt het daar. Verder vind je het nergens. Verder is dat probleem niet. Het is ook nergens zo rigoureus gebeurd, inderdaad, als juist daar. Want vergis u niet, wat algemeen bekend is over de Kelten, dat stamt niet uit Brittannië, dat stamt uit Gallië, Frankrijk, Spanje enzovoorts. Daar is het nog wat van overgebleven, zal ik maar zeggen. In Brittannië is het gewoon uitgevaagd, eigenlijk. En later weer uitgevonden of iets voor in de plaats gesteld, want ik neem het met een korrel zout. Want ik vraag me af hoe die mensen van vandaag daar zouden weten hoe het daar 2000 jaar en langer geleden aan toe ging. Je maakt mij niet wijs dat ze dat weten. Ik denk dat ze hier en daar wat bij elkaar optellen en het construeren of reconstrueren tot iets van henzelf enzovoort. Maar vergis je niet, de New Age is wel degelijk in belangrijke mate, of wordt in belangrijke mate gebouwd op wat men houdt voor Keltische of Druidische traditie. Niet alleen daarop overigens, maar men doet dat bij voorkeur. En probeert een draad op te nemen die dus in het verleden afgebroken is geworden. En dat is precies waar het om gaat. Ik denk ook dat het inderdaad zo is. Daar in die streek heeft inderdaad het christendom direct wortel geschoten. Ik gebruik de uitdrukking niet met opzet, maar dat gebeurde bijna letterlijk, denk ik altijd. Maar goed, maar daar heeft het christendom inderdaad wortel geschoten. En zo werd inderdaad de macht van de tegenstander gebroken. En dat is waar het hier over gaat. Bleek sterker te zijn. En bijna van de ene dag op de andere gebeurde dat ook. En dat is wat hier wordt uitgebeeld. Namelijk eerst aan Paulus zelf. De macht van de adder, de macht van de Satan blijkt er helemaal niet meer te zijn. Dat wil zeggen, heeft geen uitwerking. Dan die Publius ontvangt hem en zijn vader wordt genezen. Maar de inwoners van het eiland worden allemaal genezen voor zover ze ziek waren. Met andere woorden, heel het eiland deelt in de zegeningen van Christus. En als ze de boodschap dan ook nog geloofd hebben, hoewel daar niks over bij staat eigenlijk, toch? Maar als ze de boodschap ook nog hebben aangenomen, heb je daar in één klap een compleet christelijk eiland onder leiding van de belangrijkste man van het eiland, enzovoorts. Toch? Nou, dat is toch het hele verhaal over hoe de zaligheid ging naar die andere eilanden, toch? Naar de Britse eilanden. Dat verhaal is het. En het wordt hier in laatste instantie, hier in Handelingen, inderdaad uitgebeeld. Ja.
Vroeger nou dat Lucas dat wist en al opschreef, of is dit nou gewoon Nieuw Testament geïnspireerd door de Heer? Dat Lucas op de hoogte was, zeg maar, om het hier uit te beelden in het verhaal.
Van deze betekenis?
Om zo'n wijze te schrijven.
Dat weet ik niet, nee. Dat heeft met inspiratie trouwens niks te maken. Om onder inspiratie te schrijven is het denk ik niet nodig om te weten wat het allemaal precies betekent. Daar kan ik goed beargumenteren, want dat staat in de Bijbel dat het zo is. Want daar staat dat de profeten hun eigen profetieën, althans aanvankelijk, niet begrepen. 1 Petrus 1. Dus of ze het geweten hebben, weet ik niet. De kans lijkt mij groot, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik er nooit echt moeite voor gedaan heb. Maar de kans lijkt mij groot dat we hier op Malta net zo goed van doen hebben met een Keltische bevolking in die dagen. Maar dat weet ik niet eens. Want daar gaat het niet echt om. Waar het echt om gaat is om de profetische betekenis daarvan. Want de parallel van het verhaal kennen wij langzamerhand allemaal. Hoe namelijk via een schipbreuk niet Benjamin, maar Jozef. Niet Paulus, maar Jozef en Arimathea, zei ik. Niet Benjamin, maar Jozef via schipbreuk terechtkwam uiteindelijk op dat eiland. Niet dit, maar dat in de Noordzee, zou ik maar zeggen. Toch? Want daar is het de parallel van. Alleen dit vinden we in de Bijbel vermeld, deze geschiedenis. Die historisch van geen enkel belang is. Die in het verhaal rustig had kunnen worden overgeslagen. Maar mocht u nou denken dat wij een complete beschrijving hebben in de Bijbel van de zendingsreizen van Paulus, moet ik u zeggen, dan kun je rustig vergeten. Wat we ervan weten is bijzonder fragmentarisch. Dat is dus niet zo. Met andere woorden, dit stukje had net zo goed overgeslagen kunnen worden. Had net zo goed ook kunnen staan, ze zijn van Caesarea, en dat had ook niet verteld hoeveel worden trouwens. Maar ze zijn van Caesarea en naar Rome gevaren. Alleen hebben ze onderweg nog een keer schipbreuk geleden, maar dat heeft geen geen verlies aan mensenlevens met zich meegebracht. Was ook voldoende geweest. Of ze zijn ergens aangespoeld op een eiland, maar daar werden ze weer voortgeholpen. Was ook voldoende geweest. Toch? Niettemin, we vinden dit uitgebreide verhaal omdat het een parallel is van wat niet in de Bijbel beschreven staat, maar wat wel degelijk gebeurd is. En dat is in werkelijkheid veel belangrijker. Echt in het verborgene. Denk aan de parallel met de bloedvloeiende vrouw. Nou goed. Maar dat is waar het over staat. Verder kan ik natuurlijk, of moet ik natuurlijk ook in het algemeen zeggen, maar dat heb ik al gezegd, dat daar waar het evangelie aanvaard wordt, dat daar inderdaad de macht van de duivel gebroken wordt. En dat dus de macht van de slang met zijn praatjes gebroken wordt. Zo is dat nou eenmaal. Ik ben van mening, ik heb dat vaak genoeg ook gezegd, wij hoeven niet argumenten te hebben tegen allerlei vreemde leringen van welke slang dan ook, zeg ik altijd maar. Wij zouden inderdaad geloven in de schrift en de schrift kennen, en dan zijn wij onkwetsbaar en onschendbaar voor welke vreemdsoortige leer dan ook. En daar gaat het maar om. Want ja, die slang en zijn bek en het gif van de slang enzovoort staat toch echt voor een leer van de slang en dus voor zuurdesem. Dat is hetzelfde namelijk eigenlijk. Het staat voor valse leer en dus leugens. Ongeacht waar ze vandaan komen, ze komen toch altijd uit dezelfde bron. Van de tuinslang namelijk. En die vind je hier, die vind je hier dus ook gewoon zo weer terug. En er gebeurt gewoon niks. Het heeft geen uitwerking, men zit erop te wachten. Nou gaat het verkeerd, nou er gaat helemaal niks verkeerd. Zie. En dat is de situatie, niet alleen met betrekking tot Paulus of met betrekking tot de Britten of hoe je ze maar noemen wil, maar het is een situatie natuurlijk overal waar het evangelie gebracht wordt. Zo is het nu eenmaal. En let op, er is nog iets bijzonders aan de hand, waar dikwijls niet op gelet wordt. De Bijbel geeft de grote aandacht aan dat het weliswaar een kwestie is van het woord Gods geloven, maar in de praktijk dikwijls ook van de prediker van het woord Gods aanvaarden. Ik weet niet of u dat wel eens opgevallen is. Nee, ik vind het niet zo prettig om erop te wijzen, maar niettemin. Hier lees je nergens over dat in het evangelie gepredikt wordt. Maar je leest wel dat ze op buitengewone vriendelijke wijze werden ontvangen. Toch? Nou, diezelfde gedachte vind je bijvoorbeeld ook in elk geval in Matthäus 24 en Matthäus 10 ook, geloof ik. Het idee dat de discipelen worden uitgezonden, zal ik maar zeggen. En tot hen wordt gezegd, wie u ontvangt, ontvangt mij, enzovoorts. Dat wil zeggen dat ook later in Matthäus 24 zegt de koning, waar gij een van deze kleine hebt ontvangen, enzovoort, hebt gij mij ontvangen. Dat verhaal is dat. Het is een kwestie van de ontvangst van het evangelie, maar ook van de evangelist. Dat is namelijk gewoon één geheel. En dat kan al niet missen, want waar wij het woord Gods, waar wij het evangelie ontvangen, ontvangen wij, als het goed is, niet alleen zelfs degene die ons het evangelie predikt, maar ook alle anderen die dat evangelie aanvaard hebben. Het brengt namelijk ook in de praktijk gemeenschap tot stand. En dat is wat uitgedrukt wordt. Het is een praktische kwestie. Het is niet maar theorie. Het is niet maar een leer die wij zouden aanvaarden of zo. Maar het komt met alles erop en eraan. Met alle consequenties van dien. En dat is ook wat hier wordt uitgebeeld. En eigenlijk is het wat vreemd dat er nergens bij staat dat ze het evangelie predikten. Maar daarna, via de profetische betekenis, klopt dat toch heel aardig, als ik het zo mag zeggen. En ik zeg het iets terughoudend, ik zeg het klopt heel aardig, omdat wij natuurlijk niet voor elk detail wat ons overgeleverd is kunnen instaan. We kunnen dat niet echt bewijzen, maar de algemene gedachte is toch wel dat in de tijd in de eerste plaats de Britse koningshuis tot geloof kwam, bijna beide takken ervan. Want ja, het is Ephraim, dus het is dubbel, hè. Dus beide takken van de Britse koningshuis, beide namen heb ik net al genoemd. Maar dat het volk als zodanig er nog heel wat langer over gedaan heeft voor het zover was. En er wordt ook uitdrukkelijk vastgesteld dat toen Arviragus Jozef van Arimathea en de zijne ontving, was hij heel welwillend. Hij gaf hen dus inderdaad één hele eiland, feitelijk. Glastonbury, de 12 Heights of Glastonbury, toen nog een eiland enzovoort. En de historici merken de feintjes weer op, hoewel hij toen nog niet het christengeloven aanvaard had of zoiets. Over de boodschap gaat het nog niet meteen, maar het is wel een kwestie van, zij was een welwillend gezind en hielp hen enzovoorts. En vervolgens stonden zij onder bescherming, inderdaad, van het Britse vorstenhuis. En dat gebeurt eigenlijk eerder dan dat ze officieel tot geloof gekomen waren. Dus het is precies hetzelfde verhaal. Men was er welkom, men werd er vriendelijk ontvangen enzovoorts. En dat men tot geloof zou komen, ook het volk als zodanig, was een kwestie van tijd alleen. Meer niet. Het was even wennen, denk ik. Vanzelfsprekend. En zonder slag of stoot ging het ook niet. Maar niettemin, daar waren ze welkom. En dat kun je van de nou ja, eigenlijk van in de rest van de geschiedenis niet terugvinden. In de Bijbelse geschiedenis in elk geval niet. Overal waar het evangelie gepredikt werd, gebeurde dat met zeer veel moeite, met zeer veel tegenstand. En overal werden de discipelen of de apostelen verjaagd enzovoorts. En dat was inderdaad in Brittannië niet het geval. En deze geschiedenis dekt dat verhaal dus helemaal. Precies zo. Nou goed. Waarmee maar gezegd wil zijn dat deze tekenen uit Markus 16... net zo goed en zelfs met grote nadruk op onze bedeling worden toegepast. Want het zijn er nogmaals opgemerkt dat heel vers 18 in zijn geheel een toepassing krijgt inderdaad in Handelingen 28. En zelfs in die volgorde. Dat dodelijks drinken heb ik er dan niet bij gelezen. Maar als ik het wat ruim neem, wel als men door een slang gebeten wordt, en dan drinkt men iets dodelijks. Als tenminste een giftige slang is. Maar of dat nou door je mond naar binnen komt, of uit een bekertje opgedronken wordt, of het wordt, of je krijgt het intraveneus toegediend door een adder, toch? Martin weet toch wel wat het is, intraveneus of niet? Nou goed, laat maar zitten. Rechtstreeks in je lijf, erin geprikt, dat maakt niks uit. Het gaat erom dat je dat inderdaad wat gif in je lijf komt. En als ik het zo vrij lees, dan is precies dat wat er gebeurd is. Eerst nam Paulus de slang op. Daarna werd hij inderdaad door de slang gebeten. Toen had hij moeten sterven, maar er gebeurde niks kwaads enzovoorts. En daarna werden op zieken de handen gelegd en ze werden allemaal genezen. Precies zoals het hier staat. Los zelfs van de typologische betekenis. Maar de typologische betekenis komt daarna. Dat is wat inderdaad in onze dagen gebeurt. Waar het woord Gods gepredikt wordt, gebeurt dat inderdaad in de kracht Gods. En daar kan de duivel in werkelijkheid nooit tegenop. Daar moet hij wijken. Zo is dat. De problemen zijn er daar waar men selectief is. Dat wil zeggen, daar waar men wel een beetje van de Bijbel wil weten, maar een ander deel weer niet, enzovoorts. Daar waar men zelf wat uitmaakt wat men zal geloven en niet. En ik moet zeggen, tot mijn spijt komt dat natuurlijk erg veel voor. Maar daar wordt het heel moeilijk. Want daar doet inderdaad wel degelijk de duivel zijn werk. En waar men een deel van de Bijbelse waarheid verwerpt, heeft men natuurlijk geen geldige reden meer om een ander deel van Bijbelse waarheid te aanvaarden. Heb je dat? Men staat dan heel zwak. Dat is de zwakte van de theologie in het algemeen. Sommige delen van de schrift wijst men af, andere delen aanvaardt men. Om maar wat eenvoudigs te zeggen, iets voorkomen dwaas, maar niettemin, er komt veel voor. Genesis wijst men sowieso af. Daarna alle wonderen uit de Bijbel. Soms tot het Nieuwe Testament toe. Maar in ieder geval de eerste hoofdstukken van Genesis. Dat is natuurlijk een dwarsstraat die ik nou noem. Maar de eerste hoofdstukken van Genesis wijst men af. Maar dat de verlossing is in Christus Jezus, ja, dat gelooft men. Dat begrijp ik nooit. Want met welk recht dan? Of op welke grond? Want dan moet je toch wel goede argumenten hebben. Wijst men het ene deel van de Bijbel af en aanvaardt men het andere. Zie. Dat is nooit te verdelen. En daarom, ik begin er nooit aan. Je neemt het of helemaal of helemaal niet. Het is een van de twee. En als je inderdaad gewoon alles neemt, ja, dan geef je de duivel ook geen kans. Niet echt, tenminste. Dan kun je altijd zeggen, er staat geschreven. En als je niet alles gelooft wat geschreven staat, dan zegt hij, ja, dat heeft God wel gezegd. Maar, je kent zijn tekst toch? Uit de Hof, in de tijd. God heeft dat wel gezegd, maar hij heeft dat anders bedoeld. Enzovoorts. En wij houden het gewoon bij. Er staat geschreven. Namelijk, God heeft gezegd, enzovoorts. En dus, wij geven de duivel geen plaats. Zo heet ze het. Staat er toch, geef de duivel geen plaats. Waar dan niet? Ja, in je hart niet uiteraard. In wat je gelooft, uiteraard. En waar we dat doen, waar we ons onderwerpen aan de schrift en ons vertrouwen daarop stellen. Daar hebben wij de overwinning. Dat is nog zwak uitgedrukt. De schrift zegt, daar zijn wij meer dan overwinnaars in Christus. En daar wordt gezegd dat niets ons zou kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus, en onze Heer enzovoort. Of, zal ik het eenvoudiger zeggen, waar we eeuwig leven hebben, en waar, ons, en waar dat leven geleefd wordt, daar ja, zijn wij immuun voor het gif van de tegenstander, toch? En dat is wat het echt uitbeeldt. Ik heb het natuurlijk wel eens eerder gezegd. De aardigheid is dat, hoe zeg ik dat nou zo snel? Dat overal ter wereld wordt de naam van Michael, Sint-Michiel, Michael genoemd. Sint-Michael. En hij wordt genoemd omdat hij geacht wordt de duivel, de draak, de grote slang, overwonnen te hebben. Ontleend uiteraard aan Openbaring 12. Maar je vindt die naam overal terug. Omdat het namelijk over heel de wereld dat verschijnsel zich heeft voorgedaan, dat de macht van de tegenstander gebroken is, ten behoeve van wat we dan historisch noemen het christendom. Ik zet het altijd tussen redelijk aanhalingstekens, maar niettemin is dat gewoon zo. En in de praktijk blijkt ook dat de plaatsen die verbonden zijn met de naam van Sint-Michael, zeg het maar even zo, dat zijn inderdaad zonder uitzondering plaatsen die vroeger gebruikt werden voor allerlei vormen van afgoderij, maar waar inderdaad het evangelie gebracht is geworden, op welke wijze dan ook, enzovoorts, van mijn part allemaal tussen aanhalingstekens, maar waar het evangelie gebracht is geworden en ingang heeft gevonden en dus de macht van de duivel gebroken is geworden en ter ere daarvan vereert men dan de Sint-Michiel. Dat is in het kort het verhaal. Kijk, dat komt natuurlijk zeer verworden, verbasterd tot ons na zoveel eeuwen, maar niet tenminste de kern van de waarheid daarin inderdaad te ontdekken. De prediking van het evangelie brengt altijd met zich mee de bestrijding van de macht van Satan. En de eventuele overwinning wordt toegeschreven aan Michael, de aartsengel uit Openbaring 12. Dat klopt ook, want wij weten dat hij zo eigenlijk niet heet. Hij heet gewoon Jezus Christus. Toch? Dus het verhaal blijft hetzelfde. En dat de Bijbel het precies hetzelfde uitbeeldt, namelijk dat men inderdaad onkwetsbaar is voor de slangen, voor het gif van de slang enzovoort. Ja, dat lijkt me een duidelijke zaak, daar gaat het ook om. Men zou gaan in de kracht Gods, in de kracht van Christus, de kracht van de Heilige Geest, of hoe je dat maar hebben wil, enzovoort. En die kracht blijkt groter te zijn dan de kracht van de tegenstander. In ieder geval daar waar de mens van goede wil is. Dat is gewoon zo. Ik ben van mening dat wij nooit bang hoeven te zijn voor de duivel. Hoewel wij gewaarschuwd worden voor hem, uiteraard. Maar er is geen reden om er bang voor te zijn. Wij worden gewaarschuwd en er wordt ons gezegd wat we eraan kunnen doen. Dat is namelijk onze eigen verantwoordelijkheid. En dan wordt gezegd inderdaad, aan de ene kant, wij zouden de geestelijke wapenrusting dragen. Ik zeg altijd, dat is een mooi schriftgedeelte. Helaas leent het zich zo goed voor het flanelbord en de zonderschool dat wij verzuimen te begrijpen waar het echt over gaat. Of was ik nou te snel? U weet wel, een poppetje op het flanelbord en dan doen we hem eerst aan de helm der zaligheid, zetten we op zijn hoofd. Hè. Dat flanelbord heeft me wat pyjama's gekost vroeger, hoor. Maar goed. Het poppetje aankleden, zal ik maar zeggen. Een prachtig verhaal natuurlijk. Maar wat het nou echt is, dat is toen ook niet zo goed op me doorgedrongen. Maar, dus ik laat het argument maar weer terzijde. En ik noem gewoon één andere schriftplaats. Die zegt, wederstaat de duivel en hij zal van u vlieden. Zo onderwerpt u dan goden. Of andersom, hoor, dat wil ik afwezen. Onderwerpt u dan goden en wederstaat de duivel en hij zal van u vlieden. Ik geloof dat de eerste variant de Bijbelse is. De gedachte is namelijk dat ik ook niet weet hoe je de duivel moet wederstaan. We kenden hem nauwelijks en we hadden het liever zo willen houden. Toch? Dus hoe wedersta je de duivel? Nou, zegt de schrift, door je aan God te onderwerpen. En dat is wat ik steeds zeg nu. Waar we ons aan God onderwerpen, aan zijn woord onderwerpen. Zijn wij immuun voor het woord van de tegenstander? Want vergis je niet, het woord Gods is leven. En het woord van de tegenstander is de dood. Gif dus gewoon. Gif. Maar waar wij inderdaad ons aan God onderwerpen en dat nieuwe leven leven vanuit het woord Gods, hebben wij van de tegenstander in de praktijk niks te vrezen. Al moet ik zeggen dat een beet van een slang, dat lijkt me toch niet zo aardig dat je vier van die tanden in je hand krijgt. Lijkt me ook redelijk pijnlijk. En het is ook wel even schrikken, sowieso voor een beet, maar giftig is het in geen geval. Hebben die? Tot zover? Ja, nou goed, daar gaat het dan. Dus terug dan naar Marcus 16. Dat is het einde van het verhaal, want daarna wordt er nog één teken genoemd, maar daarover hebben wij het weer na de pauze. Tje. Zo komen we bij vers 19 van Marcus 16, waar staat: de Heere dan, nadat hij tot hen gesproken had, is opgenomen in de hemel en is gezeten aan de rechterhand Gods. En zo wordt het dan laconiek medegedeeld. Dat betekent dan dat deze woorden in elk geval, uit de voorgaande versen dus, in elk geval gesproken werden op de bekende hemelvaartsdag, want zo noemen we hem, uit Handelingen 1. En dat dus deze woorden rechtstreeks van doen hadden met de vraag die de discipelen aan de Heer Jezus stelde: zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? Uit vers 6 van Handelingen 1. En in Handelingen 1 staat dan dat de Heer zegt: het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft, maar gij zult ontvangen de kracht des Heilige Geestes die over u komen zal, en gij zult mijn getuigen zijn. En dat gedeelte, gij zult mijn getuigen zijn, enzovoort, dat vinden we inderdaad hier in Marcus 16 terug. In de woorden: gaat heen in de gehele wereld, predikt het evangelie in alle creaturen. Komt toch overeen met: gij zult mijn getuigen zijn, zult Jeruzalem als in geheel Judea, Samaria, tot aan het uiterste der aarde. Komt toch overeen. En wat in Handelingen 1 er niet bij staat, staat in Marcus 16 wel. Over die tekenen namelijk, die zouden volgen. En daarna in Handelingen 1 gaat het verder met vers 9. Als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, daar zij het zagen. En een wolk nam hem weg van hun ogen. En de rest van het Bijbelboek beschrijft hoe inderdaad zij uitgingen predikende overal. En hoe de Heere wrocht mede en bevestigde het woord door tekenen die daarop volgden. Kortom, dat was het laatste vers van Marcus 16, wat ik nu min of meer voorlas. En dat is de samenvatting van het hele boek Handelingen. En meer dan dat, uiteraard. En de gedachte is dus inderdaad dat de Heer bij zijn laatste verschijning aan de discipelen inderdaad hen deze opdrachten gaf. Het zal ook duidelijk zijn dat hij meer gezegd heeft dan hier precies staat in Marcus 16. Ook dat hij meer gezegd heeft dan er precies staat in Handelingen 1. Het zal duidelijk zijn, hopelijk, dat in al die gevallen toch altijd sprake is van een samenvatting. Maar niettemin, hij heeft dan die opdracht gegeven en vervolgens staat er: hij is opgenomen in de hemel en is gezeten aan de rechterhand Gods. Dat wekte inderdaad de indruk alsof de Heer pas op hemelvaarsdag naar de hemel ging. Maar u en ik worden geacht al lang te weten dat dat niet het geval was. Hè? Dat namelijk de verhoging van Christus plaatsvond op eerste paasdag, bij zijn opstanding uit de dood, zijn verheerlijking, zijn verhoging, of hoe het maar heten mag. Ik hoop dat dat duidelijk is. Daarna verscheen hij weliswaar bij gelegenheid aan hen. En laatstelijk, 40 dagen na zijn opstanding, waarbij deze woorden gesproken werden en waarna hij demonstratief ten hemel voer. Dat wil zeggen, dat was het laatste teken wat hij in hun bijzijn zichtbaar in hun bijzijn, deed. En wij denken abusievelijk dat hij toen ten hemel voer om zijn plaats van de rechterhand Gods in te nemen. Maar dat was niet het geval. Die plaats nam hij al 40 dagen in, om zo te zeggen. Want wat hier gebeurde is niks anders dan een uitbeelding daarvan. Sterker nog, eigenlijk zijn de gebeurtenissen van Hemelvaartsdag, de gebeurtenissen van Hemelvaartsdag, een uitbeelding van zijn wederkomst. Even gaan. Handelingen 1. Er staat toch gewoon dat ze hem zagen ten hemelvaren, staat er 5 keer achter elkaar, heb ik wel eens geteld. En daarna wordt tot hen gezegd, deze Jezus zal al zo wederkomen gelijk gij hem hebt ten hemel zien opvaren. Met andere woorden, dit zichtbare teken is eigenlijk een teken van de wederkomst van Christus. Kan niet missen, het valt in de categorie negatieve typen. Omgekeerde beelden. Hij voert ten hemel, maar de film draait achteruit. Het is een uitbeelding van hoe in de toekomst uit de wolk. U weet wel, een wolk nam hem weg uit hun gezicht. Het is een beeld van hoe hij uit de wolk weer in hun gezicht zal komen. En wel daar, op de Olijfberg namelijk. Dan wel boven de Olijfberg, zo u wil. En dat tekenen ze dus. En in beide gevallen, zowel in het teken als in de vervulling daarvan, wordt uitgedrukt dat in de tussentijd, in deze tegenwoordige tijd dus, de Heer Jezus inderdaad zich verborgen houdt, zich verbergt voor het Joodse volk en daarmee ook voor de wereld als zodanig. Hij verbergt zich in de hemel en van ons als gelovigen wordt gezegd dat ons leven met Christus verborgen is bij God. Want dat is waar het om gaat. De Heer verbergt zich in onze dagen. Dat is een van de kenmerken van onze bedeling. En het andere is dat inderdaad het evangelie gepredikt wordt in de wereld als zodanig, zonder onderscheid te maken en in de praktijk zelfs door heidenen. Dat is het hele idee. En dat die gebeurtenissen van de prediking van het evangelie daadwerkelijk Gods wil waren, blijkt inderdaad uit wat in vers 20 staat. Zij uitgegaan zijnde, dat wil zeggen, ze hebben gedaan wat hen gezegd was. Zij uitgegaan zijnde, predikten overal, waar dan ook, de hele wereld, alle creaturen. En de Heere werkte mee en bevestigde het woord door tekenen die daarop volgden. Waarmee maar gezegd wil zijn dat de wonderen die daarna gebeurden inderdaad tekenen waren en ze dienden tot bevestiging van de prediking. En nadat die prediking bevestigd was, hoefde die uiteraard nauwelijks meer en eigenlijk helemaal niet meer bevestigd te worden. Toch? Ik denk altijd, degene die ze nodig tekenen willen hebben ter bevestiging van de boodschap, hebben zeker een nieuwe boodschap. Maar sommigen vinden dat cynisch om het zo te zeggen. Maar dat denk ik altijd. Hoezo tekenen? Om de boodschap te bevestigen. Die boodschap die wij prediken is toch gewoon die oude Bijbelse boodschap van het jaar 0. En ouder, eventueel. Van 2000 jaar geleden bedoel ik. Zo'n beetje. Die hoeft hier toch niet opnieuw bevestigd te worden door tekenen en wonderen. Dat is namelijk uitgebreid gebeurd. En daarmee is dat van Gods wegen als het ware goedgekeurd, demonstratief. En dat is het dan. En daarna gaat het verder gewoon met de prediking van het woord als zodanig. Over heel de wereld, onder allerlei omstandigheden, onder allerlei volkeren enzovoort. Wat het maar wezen mag. Maar de tekenen en wonderen hielden vervolgens op. Binnen een generatie, denk ik ook. Trouwens, een van de meest opmerkelijke dingen is dat wij met name in de Nieuwtestamentische brieven nauwelijks verwijzingen vinden naar wonderen of iets dergelijks. Toch? Eigenlijk helemaal niet, behalve dan in de eerste Korinthebrief, waar eventuele wondergaven misbruikt werden. Dat wil zeggen, het misbruik wordt nog vermeld, maar voor de rest wordt helemaal niet vermeld. Toch? Ofwel zie ik wat over het hoofd. Dan komt het eigenlijk nergens tegen. Het is allemaal leerstellige waarheid die ons uiteengezet wordt. En ook praktische waarheid overigens, maar over wonderen enzovoort wordt helemaal niet meer gesproken. En waarom ook? Wonderen zijn wonderen omdat ze uitzonderlijk zijn. En dat zijn ze nog steeds. En daar gaat het maar om. En als antwoord op de vraag van onze zuster, die er nu niet is. Voor zover er in onze dagen wonderen gebeuren, zijn het in ieder geval geen tekenen. En voor zover God wonderen doet dus in onze dagen, doet hij ze in het verborgene. Zodat wij achteraf toch weer niet weten of het nou echt een wonder was of niet. Maar ik ontken niet dat God wonderen doet in onze dagen. En ook niet dat hij fysieke, dat wil zeggen eventueel zichtbare wonderen doet. Ik beweer alleen dat als hij ze doet, doet hij ze in het geheim, in het verborgene en niet aan de wereld, maar eventueel alleen aan de gelovigen. Daar weet ik er ook wel een paar van. Maar ik kan toch nu niet bewijzen dat het zo is. Dus waarom zou ik? En het speelt ook geen rol van enige betekenis. Ons geloof is niet gebaseerd op dat God in ons of aan ons lichamelijk of fysiek wonderen doet. Integendeel, ons geloof is gewoon geloof in het woord Gods. En onze omstandigheden en gezondheid spelen daar echt geen enkele rol in. Absoluut niet. En ik weet dat het als een dooddoener beschouwd wordt, maar een van de grootste wonderen. Ik ga het zo niet zeggen. Ik doe het niet. Maar ik zal het algemeen zeggen. Ik wilde zeggen dat de grote wonderen. Wat lach je nou? Denk je dat je weet wat ik wilde zeggen? Ik wilde zeggen zo ongeveer dit. Dat de grote wonderen die God doet, zijn groter dan de fysieke wonderen die in de Bijbel vermeld worden. Wordt toch gezegd, gij zult grotere dingen zien dan deze. De grotere dingen dan deze bestaan daaruit dat inderdaad heidenen tot geloof komen enzovoorts. En door God verlost worden van de macht der zonde enzovoorts. En inderdaad gesteld worden in de positie, niet alleen die van Israël, dat wil zeggen de positie van priesterlijk volk, maar zelfs gezet worden in de hemel. En dat is een wonder. Natuurlijk, een lichamelijke genezing is misschien ook een wonder. Maar dat is zo'n klein wondertje maar. Want er worden dagelijks mensen genezen van allerlei kwalen. Of dat ze een pilletje eten, vind ik ook een wonder. Want ik begrijp daar geen bal van, hoe dat werkt. De dokter zelf ook niet, heb ik wel eens gemerkt. Dat weten wij ook niet. Maar als het werkt, werkt het. En hoe het werkt, ja, dat weten wij ook niet. Dus we proberen maar wat. Dat is echt waar, serieus. Vertellen ze niet aan de patiënt, maar ik was een patiënt ook niet. Dus dat scheelt weer. Maar dat even terzijde. Maar dat zijn maar zulke kleine wondertjes. Want hoe je dat ook keert of wendt, mensen sterven toch. En ik heb het als kleine jongen heb ik dat allemaal al meegemaakt. Mensen die luidkeels kwamen vertellen dat God hen genezen had. En een paar dagen later kregen berichten waar ze overleden. Of je ze maar begraven wilde. Nou, ik hoefde dat niet te doen overigens. Maar mijn vader moest dat dan doen enzovoort. Er kwam de hele geschiedenis kwam voorbij. Dat is echt waar. En ik ken een voorganger in Nederland. Die heb ik ook nog gekend. Die ging ineens ook het hele land door met te vertellen dat God was de grote geneesheer. En mensen naar voren komen, handen opleggen. En zo een paar jaar later overleed de man zelf aan kanker. Ja. En niettemin dit soort verhalen. We gaan nog de wereld rond. En toch, ze gaan allemaal dood aan de een of andere ellende. Want dat blijft het. Toch? En dan kun je wel blijven prediken, God wil je genezen, God wil niet dat gelovigen ziek zijn. Maar ze worden toch echt allemaal ziek en gaan er uiteindelijk aan dood. Dat is nou eenmaal zo. Dus hoe je dat nou keert of wendt, het betekent niks. Zelfs als God iemand van ons weer gezond zal maken, als we tijd zouden hebben, zou blijken dat de persoon in kwestie toch zal overlijden. Dus blijven toch maar zo'n klein wondertje. Een wondertje van, met zeer tijdelijk karakter. Ik ontken niet dat het dan eventueel een wonder is. Maar wat ik wil zeggen is dat een veel groter wonder is dat u en ik eeuwig leven hebben ontvangen. En dat het woord Gods ons verandert, inderdaad. En ons bekwaam maakt om God te dienen enzovoorts. En de dingen waar we vroeger blind voor waren, dat daar voor ons de ogen geopend zijn. En dingen waar, en dat daar waar we vroeger niet konden spreken, dat we ineens wel degelijk kunnen spreken, zal ik maar zeggen. Hè? U weet wel, stom. Maar dan toch ineens genezen. Dat is het nou eenmaal. Dat zijn grote wonderen. En die gebeuren in onze dagen, maar die vallen niet op. Niettemin, dat is waar het werkelijk over gaat. Waar het over gaat is dat u en ik, zondaren van nature, inderdaad kinderen God zijn geworden en bij elkaar gevoegd zijn tot één geheel, terwijl we eigenlijk helemaal niks gemeenschappelijks hebben van huis uit, toch? Nou ja, sommigen van ons dan misschien. Enkel echtpaar in ons midden, dus die hebben toch iets gemeenschappelijks, denk ik dan. Maar vooruit. Maar niettemin, wij zijn aan elkaar gevoegd, terwijl we bij elkaar helemaal niks te zoeken hadden. We zijn samengevoegd tot één gemeente en dat werkt beter nog dan u voor mogelijk zou houden, overigens, hoor. Want u weet toch hoe dat zit met de gemeente. Het wordt beschouwd als één eenheid, als één lichaam van Christus, waarin de Heer zijn werk doet, enzovoorts. En dat betekent automatisch dat wij niet het overzicht daarvan hebben. Hij echter wel. En voor zover wij er wat van zien, hier, moet toch ook duidelijk zijn dat dat ook maar een klein beetje is wat wij zien. In werkelijkheid gebeurt er uiteraard veel meer en daar hebben wij niet eens weet van. Dat hoeft ook niet, maar God doet het gewoon. Dat zijn wonderen. Weet je wat een wonder is? Dat wij de geest hebben ontvangen die ons in heel de waarheid leidt. Want we hebben geen idee hoe, maar hij doet het. Want hoe doet hij dat dan? Ja, dat weet ik ook niet. Maar dat het gebeurt, daar ben ik zelf van overtuigd. Niet alleen omdat de schrift dat zegt, overigens. Het gebeurt. Kijk, dat zijn de wonderen die in onze dagen gebeuren. Niet voor het zicht van de wereld, maar in onze harten. Dat wil zeggen, in het verborgene heet dat. Dus de werking van het koninkrijk van Christus, die immers, zegt vers 19, gezeten is aan de rechterhand God. We weten alle wat dat betekent. Betekent op de troon, als hoge priester en koning van het nieuwe verbond. En we hebben het over zijn werk daar. En wat is dat werk dan? We kunnen het alleen in algemene termen zeggen, omdat we het niet kunnen aanwijzen. Maar het is een werk wat hij doet in u en mij, dat is het. Meer ook niet. We kunnen er alleen plechtiger over spreken en zeggen, het is een werk tot verzameling van een volk voor zijn naam uit de heidenen, enzovoorts. Ja goed, dat is het ook. Maar in de praktijk, een werk in u en in mij, en hoe en wanneer en waar, ik denk dat wij meestal dat niet weten. Dan enkele keer, bepaalde momenten, wellicht. Hoewel het dan nog nooit verder kan komen dan een vermoeden, denk ik altijd, eerlijkheidshalve. Maar niettemin, dat is wat hij in onze dagen doet. En dat zijn de grote wonderen die gebeuren in onze tegenwoordige tijd. Waar het dus over gaat, is dat inderdaad deze gelovigen, deze weinigen, Joodse gelovigen van oorsprong bovendien, dat zij uitgezonden worden inderdaad in de wereld, en dat dat het begin zou zijn, niet van een wereldreligie, zoals sommigen dan abusievelijk denken, want dat was helemaal niet de bedoeling. U weet wel, het was mosterdzaadje, het was niet de bedoeling dat er zo'n boom uit voortkwam. Hè? Het was het begin van het werk Gods in onze dagen, waarbij hij wel degelijk een volk verkiest voor zijn naam en inderdaad roept tot heerlijkheid, inderdaad voor zijn naam en tot zijn eigen heerlijkheid bovendien. Maar dat is een werk wat de wereld niet opvalt. En vele kinderen gods, we hebben daar zelfs niet een flauw idee van dat het gebeurt. Niettemin, het gebeurt. En ik hoop dat wij ons die dingen bewust zijn. Dat we ons bewust zijn dat wij inderdaad door dit werk, door de prediking van het woord Gods, geroepen worden. En geroepen zijn natuurlijk in ons geval. Uit de duisternis van de wereld. Opdat wij inderdaad niet langer dwalende zouden zijn in de duisternis. Maar opdat wij zouden wandelen in het licht. Komen tot het licht. Wandelen in het licht enzovoorts. En dan noem ik maar de woorden van 1 Johannes 1. En indien wij in het licht wandelen, zo hebben wij gemeenschap met elkaar. Of zoals Johannes zei, dat was een van die lui die hier die opdracht meekreeg, om zo te zeggen. Johannes zei, wij verkondigen u dit, opdat... Dat staat er ook, ja, ik was nog eerder in het vers. Wij verkondigen u dit, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben... En wij verkondigen u dit, opdat ook deze onze gemeenschap zij met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus, waarmee hij dus zegt dat gemeenschap met God samengaat met gemeenschap met elkander. Eigenlijk, hij zegt het zelfs andersom, hij zegt, wij verkondigen u dit, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben en opdat deze onze gemeenschap, die is het dus eerst, zij met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Hebben jullie nog? Past volkomen binnen het kader van de Johannesbrieven. Want Johannes zei, ja hoor eens hier. Dus wij gemeenschap met God hebben, dan hebben we gemeenschap met elkaar. En als wij God niet lief hebben, hebben we ook de broeders niet lief. En hieraan weten wij dat wij God lief hebben als wij de broeders lief hebben. Ik bedoel, het een gaat niet zonder het ander. We hebben een gemeenschap. Dus de uitdrukking... horizontaal van onze gemeenschap met de levende God. En het idee dat wij wel zouden wandelen in gemeenschap met God en zijn woord... en niet in gemeenschap met elkaar, dat is volstrekt onmogelijk. Waarmee maar gezegd wil zijn dat die gemeenschap dus wel degelijk essentieel is. Een deel uitmaakt van onze wandel in de waarheid en in het licht. Bovendien deel uitmaakt van het werk Gods dat hij in onze dagen doet. En daarna staat er inderdaad in Johannes 1, dit verkondigen wij u. Nou, dan staat er, wij schrijven u dit, opdat uw blijdschap vervuld zij. Want dat is het directe vervolg erop. Prediking van het woord heeft tot doel gemeenschap tot stand te brengen, in het algemeen. Kan niet missen, want het is gewoon een synoniem voor leven, hè. Dus het doel van de prediking van het woord is gemeenschap tot stand te brengen en daarmee blijdschap. En dat is toch wat de mens zoekt, lijkt mij. En blijdschap en gemeenschap, dat hoort bovendien bij elkaar. Johannes zal wel zeggen, ja, dat is gewoon hetzelfde hoor. Het een gaat niet zonder het andere. Blijdschap en gemeenschap hoort bij elkaar. Dat is wat de mens feitelijk eigenlijk zoekt, maar het komt alleen tot stand door de openbaring van het woord Gods, door het licht van het evangelie. En het wordt praktische waarheid, praktische beleving ook, daar waar wij inderdaad in het licht wandelen. Maar daartoe wordt inderdaad het woord Gods gepredikt. Dat is weer wat anders dan te zeggen dat de prediking van het evangelie is opdat zondaren behouden zouden worden. Dat is wel zo natuurlijk, maar dat is wel erg smal geredeneerd en tamelijk onbegrijpelijk bovendien. Maar Johannes zegt het uitgebreider, die zegt waar die behoudenis dan in de praktijk uit bestaat. Namelijk, komt tot uitdrukking in onze gemeenschap met elkaar en met God en zijn Zoon Jezus Christus. Omdat wij nou eenmaal al leden zijn van dat ene lichaam. En dus is het inderdaad een geheel. Kijk, dat is nou echt een wonder. Daar hoeven we niet over aan te twijfelen. Dat is een wonder. Want dat komt in het oude leven, zal ik maar zeggen, in de oude schepping zomaar niet tot stand, hoor. Laat ik u dat zeggen. Als het tot stand komt, is dat inderdaad een wonder Gods. En dus inderdaad het werk Gods in onze dagen. En voor zover het tekenen waren aan het begin van onze bedeling, zijn het altijd tekenen van dit werk Gods nu onder de heidenen. Waarbij de macht van de overste deze wereld gebroken wordt. Waarbij wij ontrukt worden aan de macht van de tegenstander enzovoorts. En waarbij God in ons zijn werk doet, hoewel wij in het vlees zijn en eigenlijk dus deel uitmaken van het rijk der duisternis. Kijk, dat is een wonder. Met andere woorden, het is eigenlijk een wonder dat we hier zijn vanavond. En het heeft niks te maken met die files die er op de weg waren. He? Begrijp je wel? Dat is een wonder. Dat wij inderdaad sowieso interesse hebben voor het woord van God. Dat we er iets van mogen begrijpen. En dat het ons leven brengt. Ons verbindt met de levende God. En ons bovendien verbindt met elkaar. Amen. Zullen wij danken. Ja, trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank voor de rijkdom die wij in uw woord mogen vinden. We mogen beseffen hoe inderdaad u uw werk vervult in overeenstemming met uw gemaakt bestek en in overeenstemming met uw plan der eeuwen. En we danken u te mogen beseffen hoe groot dat werk is dat u inderdaad doet in onze dagen, maar eigenlijk in en ieder van ons persoonlijk. We danken u dat u ons, hoewel wij verloren zondaren waren, leefden in de macht der duisternis, dat u ons hebt medelevend gemaakt met Christus en zelfs medegezet hebt in de hemel, zodat wij een hemelse erfenis hebben ontvangen. En we danken u dan, Vader, dat u ons inderdaad verlost van die duisternis. Dat wij niet alleen waarheid konden zoeken, maar ook inderdaad waarheid mochten vinden in uw woord en daarmee in uzelf. Wij danken u dat in deze veranderlijke wereld wij ons vast mogen houden aan wat u gesproken hebt. En daarmee ons mogen vasthouden aan het volbrachte werk van onze heiland zelf. Ons mogen vasthouden aan de beloften, aan al uw beloften die in hem ja en amen zijn. En ons vast mogen houden aan dat anker der hoop dat ingaat tot in het heiligdom zelf. Wij danken u dan, Vader, dat we ook vanavond hier mochten zijn. Ook iets mochten proeven van de gemeenschap die wij met elkaar hebben, maar in het bijzonder bepaald mogen worden bij u die ons verlost hebt uit deze wereld en ons geroepen hebt uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. We danken u dan dat we in gemeenschap met u mogen wandelen. Aan uw hand in de volle verzekerdheid des geloofs en met het uitzicht op die hemelse erfenis die voor ons bewaard wordt. We danken u dan voor die rijkdom, voor dat leven wat u ons geschonken hebt in Jezus Christus, onze heiland. Amen.